Welkom allemaal bij de Backstage Podcast. Een podcast waarin ik, Dennis Wening, in gesprek ga met artiesten over hun leven, de leukste backstage verhalen en natuurlijk de muziek. En deze podcast wordt gesponsord door Jack Daniels, de whisky die sinds jaar en dag verweven is met de muziekwereld. En dit keer te gast. Ik vind het echt zo tof dat jullie hier zijn, Prinses en de Geit.
Hallo.
Hallo, welk.
Hoe gaat het, jongens? Want ik weet dat jullie eigenlijk op dit moment enorm druk zijn met jullie najaarstour en de theatervoorstellingen.
Klopt.
Leven jullie nog een beetje?
Ja, volgens mij wel. Het gaat wel goed.
Ja, zien we nu wel weer een beetje door de boom het bos.
Ja?
Ja, nu, het is nu eigenlijk alleen maar show spelen, maar het was vooral in het hele repetitieproces met het theater en dan nog de shows erheen. Ja, dat was wel was heel veel.
Ja, want ik zag jullie schema. Jullie doen nog veel optredens en je doet ook nog voor theatervoorstellingen. Maar dat is eigenlijk beter dan weet je in ieder geval van, oh, dan moet er gewoon vanavond weer spelen of zo. Of,
ja.
Zo werkt dat.
De maakenergie is er dan een beetje af. Dan is het gewoon het doen. Dus dat scheelt in de energie die je over hebt wel een hoop.
Ja, dan hoef je daar maak je dan niet meer zo druk om. Want dan weet je al dat het goed zit.
Als je echt iets aan het maken bent, ben je daar toch de hele tijd mee bezig. Of zo zeg maar. Ook als je vrij bent. En we zijn altijd wel dingen aan het maken. Dus dat is sowieso wel een doorlopend proces. Maar wel, nu is dat even met wat minder deadline-achtige gevoelens.
Ja. Jullie hebben een heel druk en succesvol jaar achter de rug, kan ik toch wel zeggen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, vind ik het eigenlijk toch wel even goed om even terug te gaan naar het begin. Voor de mensen die jullie misschien nog niet kennen. Hoe is het ooit begonnen? Want ik kan mezelf nog herinneren dat een vriend van mij in 2021 een Facebook-clipje doorstuurde. En dat was nog van de nacht.
Ik ken de ochtend, de avond en niks daartussenin. En dat is goed voor hen en mij. De situatie is win-win. Ik maak een dansje, geef een knipoog aan degene die het verdient. Het daglicht zie ik zelden, zon is slechts een verre vriend. Stroboscopen ken ik beter, maar de vrienden met de tijd. Door het flitsen van de lichten werd ik keer op keer verleid. Geen idee meer welke dag, maandag, vrijdag, zaterdag, zon. Geen idee waar ik straks eindig, geen idee waar ik begon.
En dat was toen nog maar, weet ik veel, 100 keer bekeken of zo. Ja, dat was toen nog maar, ken je dit al? Dus toen was het al vanuit Den Haag, was dat, vond ik heel leuk om op die manier, shout-out naar Pieter die dat mij doorstuurde. Leuk om, zo eventjes dat, ja, het was Haags, het was toch even wat anders. Maar hoe is het begonnen?
Ja, Scott en ik kenden elkaar al uit de theaterwereld eigenlijk. En wij op een gegeven moment
uitgaan.
En toen kwamen we erachter dat we allebei in het Strijkijzer woonden. En in het Strijkijzer een soort gemeenschappelijke ruimte. En we waren heel veel aan het pingpongen. En ik bleef Scott gewoon aan zijn kop zeuren om, ja, laten we wat gaan doen. En kom eens met een tekst of weet ik veel zoiets. Ja. En toen kwam Scott met Nacht. En toen zijn we daar gewoon aan gaan zitten. En toen stuurden we door naar Daan. En na 2 weken al zo. Eigenlijk vanaf
heel snel. Ja,
heel snel.
Eigenlijk, we hadden die ene demo gemaakt nadat we het pingpongen en de sportschool toch niet helemaal op uur zijn gaan zitten.
Maar dan toch iets pingpongcarrière weer of iets van de muziek.
Ja, en toen hadden we die demo gewoon gemaakt en Marne kende Daan nog uit zijn kleine kindertijd.
Ja. En ik was eigenlijk, ik zat hier voor in een project dat heette We Are Loud. Dat is een internationaal project. Ik had toen een grote hit met Showtek.
Een wereldhit gehad.
Dat,
daar hebben we te weinig over.
Ja, maar is dat voor jou?
Ja.
Serieus?
Ja.
Maar dat heb jij gemaakt. Je stond niet zelf op het podium bij Showtek dan.
Showtek was al redelijk bekend in die hele hardstyle scene. En wij hadden een project dat heette We Are Loud. Ik had een tune geschreven genaamd Boeia. En die wilde ik eigenlijk uitbrengen op hun label. En toen vroegen ze mij van, joh, wil je die met ons collaben? En zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ik dacht van, ja, drie tellen over nagedacht. Dat is wel een mooie springplank.
Ja.
En dus heb ik zeg maar internationaal, denk ik van eind 2013 tot 2019 heb ik wereldwijd overal gespeeld.
Maar gespeeld als in? Hoe?
Wat gewoon DJ's. We waren een DJ-duo.
Ja. En, zijn er nog beelden van terug te vinden?
Zeker.
Ja. 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 Die wil ik ook wel zien, ja.
Nee, dus eigenlijk begon dat al bij jou zo op die manier met muziek. Dus toen was je eigenlijk al een wereldster.
Hij heeft al echt een wereldcarrière.
Ja. Dat is echt heel sick.
Ja. Ja, maar ja, dat is wel lachen. Ja, ik bedoel, ik weet het voor jou ook, Marne. Ik bedoel, hè, je komt uit Den Haag. Jij hebt ook een carrière gehad. Nog
maar geen wereldcarrière, hoor.
Nou, je was
toch wel een memorabele carrière.
Ja, voor mijn gevoel. Ja, ik heb ook wel veel gedaan, ja.
Ja, ja, want ik bedoel, Marne, voor de opa praat even met zijn oude verhalen. Ja. Hij begon vroeger bij Omroep West, heette toen nog TV West.
Bij jou in het programma.
Bij Westpop. En dat was een jongere muziekprogramma. Toen was ik zelf ook nog wel jonger, jij ook.
Ja, 17 was ik toen.
En toen leerde ik jou kennen. Maar hoe is jouw, even voor de luisteraar en de kijker, hoe is jouw muzikale begonnen eigenlijk?
Nou ja, dat begon dus bij jou in het programma. Of tenminste, ik had toen de Kunstbende gewonnen wedstrijd met een solo akoestisch liedje. En toen gingen we daar een clip van opnemen in Theater de Regentes in de kelder beneden. En toen ben ik daarna naar het conservatorium gegaan in Rotterdam. En daar heb ik zang gestudeerd. En daar ben ik afgestudeerd en heb ik allemaal musicals en theater gedaan. En de laatste 15 jaar was ik vooral bezig met gewoon componeren voor theater hiervoor. Ja. En verder, ik heb gewoon heel verschillende dingen. En een tv-serie gespeeld.
Ja, hoe heette dat ook, hè?
Topstars.
Ja.
Topstars.
Maar toen was je toch een soort boyband achter?
Ja, de serie ging over een band. En wij waren die band ook naast de serie. We hadden echt ook top 4 hit en zo. Nummer 4 zijn we geloof ik zelfs gekomen.
Ik wil leven, ik wil vrij zijn.
Ja. Oh, ja, en hoor je en zo.
Ik keek dat.
Oh, ik ken dat liedje, nu je het zo zegt.
Met de sneltrein naar Zandvoort. Nee, dat was ik. Ja.
Wauw, maar had jij het zelf ook geschreven?
Nee, dat werd geschreven door Studio 100. Want het was een soort spin-off van de Vlaamse Spring. En wij deden gewoon die liedjes van Spring. Wel met wat aanpassingen. Bijvoorbeeld een liedje in België heette Te Min voor Anja. Maar Anja, dat is niet zo. Dus dat werd Te Min voor Katja. Sorry voor de Anja's die luisteren. Maar dus dit werd wel een beetje voor Nederlands, ook het script van de serie. Maar dat was gewoon springen in Nederland.
En we verschillen dus zoveel in leeftijd dat ik dat toen keek.
Ja. Oh, jij was
dus
gewoon...
Ik kende maar... Dat was ook ik maar in eerste instantie. Ja. Ja, van topstart.
Ja, want heel eventjes, dat is een pijnlijke vraag. Maar inderdaad, hoe zit het met de leeftijden? Want hoe oud ben jij nou, man?
Ik ben 44.
44, ja. En jij, Scott?
Ik vergeet...
26.
En jij, Daniel?
45.
Ja. En dus je zit gewoon met twee oudjes in de bed.
Het is eigenlijk prinses en de oude bokken.
Ja, precies.
Je noemt het strijkijzer, Marne. Maar dat voor de mensen die luisteren denken, wat is dat? Maar dat is dus een enorme grote
Haagse toren.
Flat toren. Ja, ja. En daar zag je de Scott. En dan begaat je over muziek. Of hoe werkt het dan dat je daadwerkelijk gaat denken van oké, dit is misschien wel een klik?
Nou, het ding was een soort van, we kenden elkaar gewoon al heel lang en...
Jij was fan.
Ja, en een soort van, ik denk dat we allebei wel mensen zijn die heel vaak gesprekken hebben met... dit moeten we echt doen, zeg maar. Ja. En zoals je dat soort gesprekken heel veel kan hebben. En daar ook 9 van de 10 keer niks mee gebeurt. Wat ook prima is, die gesprekken zijn net zo waardevol. Maar doordat we toen... Ik kwam net terug in Den Haag naar mijn studie. Daar weer wonen. En toen dus toevallig bij Marne in die flat in de Strijkijzer wonen. Dus zo kwamen we eigenlijk weer dichter met elkaar in contact dan dat we daarvoor eigenlijk... waren geweest.
Ja, want...
En toen wilde Mar nog een heel graag een demo maken. En ik had nog de tekst van Nacht. Die heb ik jaren eerder geschreven.
Ja, ja.
De tekst was al jaren oud toen. Eigenlijk zo, omdat we gewoon ook... En we hadden allebei tijd. Dat was ook een ding. We hadden allebei even een tijd.
Ja, en ik hoorde die... Want er was wel een demo van Nacht, maar dat was eigenlijk alleen maar met een kick.
Ja, die had ik heel lang.
En daar hebben wij toen een basje en een lied erbij gemaakt en een demo van gemaakt. Die hebben we aan Daan gestuurd. En toen is Daan het geweldig gaan laten klinken.
Ja, bij mij was het eigenlijk in 2019 liep het project heel erg een beetje af. En ik had ook niet zo heel veel plezier meer in. Want dat ik, dat IDM, dat is zo ontzettend stijl verbonden. En iedereen kijkt een beetje naar elkaar. Wie gaat wat doen? Weet je wel, wie komt er weer met een nieuwe sound? En wie gaat weer volgen? En
ja.
Ik dacht van ja, bij mij ging heel de lol van muziek maken een beetje eraf. En toen zei mijn vriendin tegen me van... Ja, weet je, kijk gewoon een beetje, doe je oren en je ogen open, kijk wat er op je pad komt en ga dat doen. En toen had ze nog niet gezegd, toen kwam Marne met een demootje. En dacht, nou, even luisteren wat dit is. En ik zat toen naast mijn manager in een studio en ik zette dat op.
Jij hoorde dus de ruwe versie, of de mensen, daar had jij nog al...
Had dan een demootje gemaakt.
Ik
ik had het aangezet. En mijn manager liep toevallig op de gang voorbij. Toen kwam ze binnen. Wat is dit? Ik zeg, vind van mij daarna.
Want waarom dacht jij gelijk aan Daniel?
Ja, omdat ik wist dat... Ik vind Daniel gewoon een hele goede producer... En niet alleen producer, ook schrijver en alles. En het is gewoon een van mijn liefste jeugdvrienden van toen ik 5 was.
Ja. We zaten bij elkaar op school?
We zaten op de basisschool met elkaar. En we gingen altijd...
Wel contact gehouden.
Ja, we gingen altijd in de tuin bij mij spelen. Ik had een geit onder kebolken. En dan gingen we altijd samen...
Je had een geit?
Ja, in het thuis.
Huh? Een echte?
Ja, mini ponies. We wonen een beetje buiten.
Tuin met wat dieren. Ja.
Ja, en dus wij speelden altijd, Daniel en ik speelden altijd samen met dieren. En ik weet niet, het is een beetje... Nee, maar zeg, het was gewoon een onderbuikgevoel. Wat ik ook met Scott had ik dat ook van, en als ik ergens een onderbuikgevoel van heb, dan kan ik behoorlijk poeserig zijn. Ja. Om het maar zo te zeggen. Dus had ik met Daan ook. En toen vroeg ik aan Scott, zal ik het aan Daan sturen? En toen had ik het al gestuurd, waarschijnlijk.
Maar jullie hadden nooit eerder daarvoor muzikaal samengewerkt dan?
Niet muzikaal, nee.
Nee, want we hadden elke keer... hij was toen bezig met Topstars en hij zat in wat theatervoorstellingen. En we hadden eigenlijk allebei... Ik zat in de IDM-hoek. Dus we hadden allebei gewoon een hele andere carrièreverloop. En we hebben altijd nog wel contact gehouden.
Ik stuurde hem wel af en toe een demo. Ja. Omdat ik ook heel erg wel... Ik kom meer uit de rockmuziek. Maar ik vond altijd... In theatervoorstellingen probeerde ik ook altijd een house-nummer erin te futselen, zeg maar. Dus ik maakte wel altijd demo's van in het Engels soms. En die stuurde ik wel naar Daan. Maar deze vond hij pas interessant, denk ik.
Ja.
Ja, dus dat... Ja.
Dus ik inderdaad krijg dat ding. Nou, wat krijgen we nou weer?
Komt-ie weer.
En toen dacht ik, hoorde ik ineens die vocals van Scott. Ja. Dacht ik zo, wat is dit? Ja, en mijn manager hoorde dat toen ook. En die zei van, laat alles vallen. Want we waren eigenlijk al een jaar lang een beetje een dood paard aan het trekken met het andere project.
Maar het is wel grappig, want jij en Marne, jij zat in die theaterhoek meer. En jij, was je daar dan ook misschien al een beetje klaar mee? Of?
Nou, nogmaals, ik vind het heel grappig. Want sommige mensen zeggen, hier heb je altijd van gedroomd als het over Prinses en de Geit gaat. Maar ik vind het super tof met Prinses en de Geit. Maar ik was niet mee bezig van, ik wil liever dat doen. Ik maakte gewoon muziek voor theater en niet alleen voor theater, voor meerdere projecten. Ja. Maar ik zat inderdaad op dat moment van theater. Maar wat ik net al zei, ik futselde altijd wel een house nummer in elke voorstelling eigenlijk wel.
Ja. Ja. Maar Scott, want ik weet dus nu een beetje jullie en hun achtergrond. Wat is jouw achtergrond dan?
Ik kom uit Den Haag en daar heb ik op school gezeten, middelbare en zo. En toen ben ik naar de Toneelacademie in Maastricht gegaan. Daar heb ik de acteursopleiding gedaan. En eigenlijk al mijn ook daarvoor was ik altijd, ook op de middelbare school, soort van, ik deed en in de toneelstukken op school mee en op alle bandjesavond. En soort van alle muziekdingen deed ik mee. Dus ik vond het allemaal leuk en het is gewoon, denk ik, toevallig zo gelopen dat in eerste instantie toen theater net wat meer de nadruk heeft gekregen. Of in eerste instantie het professionele pad werd. Maar ook daar was ik altijd wel... muziek erin aan het fietsen en waar het kon dat aan het doen. En altijd wel stiekem, want de dingen die ik met bandjes deed op het podium staan, vond ik eigenlijk altijd wel al...
Want je deed wel al muziek maken daarvoor?
Ja, ik heb in talloos veel bandjes een soort van echt zo...
Ook gewoon... altijd zanger geweest?
Ja. Zo wel veel van die gewoon niet heel noemenswaardige coverbandjes op de middelbare school, maar wel daar veel mee bezig altijd. En ook al wel op een gegeven moment zelf dingen gaan schrijven. Ik ging dus gewoon acteur worden en toen heb ik die opleiding gedaan. En dat vond ik op zich wel leuk. Maar werd er toch ook niet helemaal vervuld van of zo. En toen is dit gebeurd echt eigenlijk een beetje. Dus als in, het was helemaal niet ook wat Marne zegt. Ik had ergens wel in mijn achterhoofd dat ik dat ooit heel vet zou vinden. Maar niet per se dat ik dacht dat een reëel ding zou zijn.
Nee, ja.
Dat, en maar het ook die demo. Ik dacht gewoon, ja, we gaan maken een demootje. Zoals ik wel vaker met vrienden een demootje maak dat vervolgens nooit iemand hoort. Weet je, dus zo, ja, dat was het, zo, dat, het, ja. Zo begon het.
Maar je zegt, die tekst had je wel al lang op plank liggen. Maar wat was het idee dan van die tekst dan?
Ja, dat weet ik. Ik vind dat moeilijk om iets over te zeggen. Omdat ik zeker die tekst dus echt al... Nou, inmiddels, ik denk dat het al 8 jaar geleden is dat ik dat heb geschreven. Dus om nu nog te zeggen waar dat toen precies over ging, vind ik lastig.
Nee, maar je had het wel al opgeschreven met het idee van ik ga er ooit een liedje
het
van maken.
Het was er zelfs zo. Nee, maar ik was altijd ook buiten alles om zelf muziek aan het maken. En dit was een van die dingen die ik ooit een keer met een andere vriend als demo had gemaakt. Gewoon zelf, omdat ik dat zelf altijd dingetjes maakte al.
Ook al met deze sound in gedachten?
Nee, het was niet een akoestische ballad. Het was wel al een elektronisch, maar goed, ik dat zo... gewoon echt een demo in een dag, zeg maar. Gewoon niet zo heel hoogdravend, gewoon voor de lol, gewoon spelen.
En hoe komt het, wanneer is dat moment dan dat jij denkt van... nou, ik laat het even aan Marne horen. Want dan moeten momenten zijn dat je niet tot pingpongen bent, maar denkt...
Nou ja, Marne is soort van, die was dus tijdens het pingpongen en later in de sportschool... Want er zat ook een sportschool in te trekken. Stonden we samen op de
grond. Had je al lachen? In de sportschool.
Ik heb nog een foto daarvan gemaakt. Dat schot op de...
Kosttrainer.
Ik kan het ook echt niet voor me zien.
En die foto was echt precies toen het allemaal begon. Ja. Dat vind ik heel grappig om te zien.
Ja.
Maar dus hij zat en hij vroeg dat een paar keer. En... Ik heb toen gewoon op een gegeven moment gedacht... Oké, heb ik nog wat liggen, soort van? Want dan kunnen we in ieder geval iets doen, want dat is leuk. En toen kwam ik die tekst tegen en dacht ik... Oh, dat is eigenlijk nog steeds best een leuke tekst. Nooit wat mee gedaan. Laten we daar eens wat mee proberen. En zo is dat toen gaan rollen. En voor bijvoorbeeld... Kladblok bestond ook... Of in ieder geval een deel van Kladblok was ook al... Dat had ik ook al veel eerder geschreven. Was ook al ouder.
En wordt het echt speciaal, pak ik mijn ganzenveer. En ik doop hem in de inkt, rood, groen, zwart, blauw. Want mijn zinnen wil ik geven en vannacht zijn ze voor jou. Wil jij mijn kladblok zijn? Ik schrijf je lichaam vol. Je rug staat vol met rijn. Je brengt mijn hoofd op hol en zo versier ik jou. Als ik mijn letters schrijf, ik zet mijn zinnen op jou. Over je hele lijf. Kladblok.
Zo begon het eigenlijk met dingetjes...
Ja, en dan komt
er... Tenminste, ik werd het dan door... Ik wist helemaal niet dat hij teksten schreef. Nou, dat heb ik geweten, want ik vind echt zijn teksten echt heel goed. Sorry. Als dan Scott... Ik ben vooral heel goed in... Niet in teksten, maar wel af en toe een raar tekst maken... of een zinnetje maken of iets roepen of een leuk demootje maken. Nou, dan maakt Scott er een tekst op. En dan Daniel maakt er ook weer andere mooie partijen bij. Of andere, maar dat gaat niet altijd zo, hè. Het kan ook zijn dat van Scott of vandaan... het mij inspireert gewoon waar Daniel mee komt of waar Scott mee komt. En dan maak ik er weer wat bij en dan maak je een demootje en dan gaat hij weer naar Scott. Dus het pingpong een beetje op en neer zo.
Ja.
Het pingpong is erin gebleven.
Ja, pingpong, maar niet met de pingpong tafel. Ja.
Hey, maar dan komt het moment natuurlijk, want ik neem aan dat jij Daniel niet kende.
Nee.
Ja. Dus dan komt het moment dat jullie dan voor het eerst met z'n drieën eventjes dan gaan afspreken. Hoe gaat dat?
Volgens mij was dat bij jou thuis.
Was in Capelle aan de IJssel, volgens mij toch niet?
Ja?
De Capelle aan de IJssel.
Ja, dat is aan mijn studio.
Dat wij elkaar hebben ontmoet?
Nee, dat was niet de eerste keer dat we elkaar... toen we kinderboerderij hebben opgenomen was dat. Dat was
wel een stuk... De eerste keer was ik naar het Strijkijzer gekomen,
Ik weet niet meer, maar... Klopt. Dat zou kunnen,
ja. Want dan ga je met z'n drieën zitten en dan denk je van... Oké, dat liedje is leuk geworden. Maar dan fysiek maak je dat natuurlijk dan niet met elkaar. Hè? Want dat is niet met een band dat je dat ineens zo... Maar dan ga je daarna afspreken. Misschien hebben we nog wat meer op de plank liggen dan.
Ja, en het is wel zo dat we ook fysiek samen dingen maken. We schrijven gewoon op heel veel verschillende manieren.
Ja.
Want we hebben ook wel eens in de studio... Want we hebben een studio bij de Vliet. Het Geithok, met twee geiten erbij. En dan zitten we wel van... Oh, misschien is dit leuk. En dan speelt Scott even op de piano. En dan laat Daan iets horen. Dus het gaat wel zo, maar heel veel gaat ook gewoon van dingen op en neer mee.
Ja, het is wel grappig wat je zegt, want we hadden inderdaad elkaar nog nooit gezien. Maar ik was toen al bezig met die demo van van nacht. En om een beetje onhanden te nemen. En ik weet nog toen ik Scott voor het eerst ontmoette. En ik had ook wat filmpjes van hem gezien en ik had hem ontmoet. En toen had ik meteen een soort ander beeld van oké, het mag iets meer edge hebben of zo.
Door hem, omdat je zegt...
Ja.
Wat was dat dan?
Edgy persoonlijkheid.
Ja. Je bent zo edgy.
Nou ja, daar had ik toen... Toen had je nog die snor, weet je wel.
Maar toen dacht je... Oh ja, inderdaad, die snor, ja. Maar toen dacht je wel van... Maar wat gaat er dan precies in je hoofd om? Dan denk je, oh, die muziek, het kan nog wel...
Het klinkt nog te braaf voor
hem.
Voor hem. Rauwer.
Ja,
dat... Niet eens, volgens mij is rauwer dan, maar nee, meer een soort van...
Geen absurder, misschien.
Wat meer de randjes opzoeken dan, zeg maar. Ja, ook qua mix en qua hoe het klinkt.
Ja.
Dus dat, ja.
Maar beginnen jullie dan met nacht, dan maak je hem af. En dan was dat ook het enige, we gingen daar toen al een video bij maken. En
Hoe ging het? Het ding was, we zijn dus begonnen met nacht was de eerste demo die we maakten. Toen volgens mij vrij snel Kladblok al en... Kinderboerderij, denk ik. Ja. Maar of ik weet niet of dat. Anyhow. Maar en toen hadden we. Maar dat daar ging wel tijd over. Een soort van een paar. Even overheen. En toen. Misschien hebben we nog wel zelfs wat geschreven. En toen. Ja, wilden we eigenlijk. Ja. En toen wilden we eigenlijk. In 2020 eerste dingen gaan uitbrengen. Toen hadden we een eerste. Ik weet niet. Misschien 5 liedjes toen of zo. Ja. Dat wilden we gaan uitbrengen. En toen kwam COVID.
Ja.
En we waren ons er op zich wel al... We hadden wel het vermoeden dat het live aspect vrij belangrijk zou gaan worden voor wat we wilden gaan doen. Dus we dachten, ja, om dan nu iets uit te gaan brengen terwijl we helemaal niks live kunnen doen, heeft niet zo heel veel zin. Toen hebben we een jaar gewacht, geduld gehad en wel doorgeschreven. Dus eigenlijk is bijna alles wat nu uit is, komt uit die periode. Ja.
Maar dan weet je nog niet wat mensen ervan
vinden. Klopt, dat is het weirde. We hebben superveel geschreven, nog eigenlijk niet wetend dat zoveel mensen dat uiteindelijk nu zijn gaan luisteren.
Ja.
Want wij hadden echt geen idee wie... Het was nog niks.
Ik merkte wel voor het eerst, speelden wij op een van onze eerste optredens.
Was het
op eerste? Nee, Sniester. In de Grey Space in Den Haag.
Was dat weekend?
En toen hadden we al wel veel nummers af. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. Maar ik... merkte toen wel van, het publiek reageert wel goed erop.
Ja.
Ze gaan wel mee, ook al kennen ze de nummers niet. En dat was wel een leuke inspiratie. Ja, mm-hmm. Toen kwam corona, dus ja, toen mochten we niet spelen.
Dat was al tijdens corona.
Nou ja, het was,
oh ja, was in die
was inderdaad, even, ja. Het Sniester was 2021. We hadden toen één weekend dat we even met z'n allen mochten gaan feesten. Daarna ging alles weer op slot.
Ja, dat was het,
maar, was het ook niet bij Unmute Us dat jullie ook toen...
Ja, dat is ook nog gebeurd. Ja. Nee, dat was een ander...
Oh nee, dat was een ander moment.
Ja.
Maar ik vond het grappig, want het idee van deze podcast is ooit ontstaan omdat het toen nog corona was. En ik toen al wist met Goldband bijvoorbeeld, hè, die had ook die hits, de nummers werden gedraaid. Maar ik vroeg me al af van, oh jeetje, straks gaat het open. Wat gebeurt er dan wel niet met zo'n act?
Ja.
Dus bij jullie natuurlijk ook eigenlijk zo gegaan. Maar jullie hebben dan in plaats van, Goldband had die nummers wel uitgebracht. En jullie hebben daarmee gewacht.
Ja.
Maar hadden jullie wel een soort verwachting van tevoren? Van nou ja, weet je, misschien zou dit wel eens wat kunnen worden? Of,
ik zei heel voorzichtig, het studentencircuit misschien.
Ja, we leuke optredertjes.
Dacht van, ja, maar ik zei echt letterlijk tegen elkaar, zeiden we van, ja, wie gaat dit nou leuk vinden? Weet
je wel? Ja, wij.
Wij vonden het vooral zelf heel erg leuk om te doen.
Maar dat is ook belangrijk.
Dan is het in ieder geval nooit stom.
Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste.
Tuurlijk.
Ja, en dat is het gewoon. En dat is de kracht. En dat is waarom ik mijn vorige, het IDM, kijk, ik brak toen ook door met Boeia. En dat was ook gewoon verzonnen, het idee op een bierveeltje. Wijze van, ik wilde een reggae track maken met een EDM-tune eronder. En dat is toen ook... En daarna gingen we veel te moeilijk denken van, wat moeten we maken? Weet je, wat vinden de mensen leuk? Wat is de trend op dit moment? En ja, toen dacht ik echt van, ja, fuck it, waar ben ik nou mee bezig? En nu maken we gewoon inderdaad wat we vooral zelf leuk vinden.
Ja, en dan kijken dat aanslaat. Ja. Ik weet dan wel, ik presenteer al heel lang, mag ik Paaspoort presenteren in de Schijndel? Dat ik jullie zag. Toen zag ik jullie voor het eerst eigenlijk live.
Afgelopen jaar of twee?
Ja, afgelopen jaar.
Ja.
Oh, ja.
En toen sloten jullie af in dat...
Ja, was vet toen. Ja.
Heel supergoeie show, echt niet normaal. Okay. Echt was echt helemaal blown away. Maar ik weet nog wel, Mar, dat ik jou sprak ik had je al lang niet gezien, maar dat jij ook al zei, vond ik zo grappig, kinderboerderij. Ik zeg, mijn dochter Charlie, die hebben jullie dus ook wel gezien op Beatstad, die staat ja. grootste fan ook. Ja. Maar die luistert naar kinderboerderij, dat klinkt dan zo leuk natuurlijk, weet je wel. Maar eigenlijk als je, gelukkig snapt ze de tekst nog niet helemaal. Maar ik deed dat ik dat tegen jou zei, maar net zei je, ja, ik schreef gewoon het refreintje. En toen komt Kot terug met deze tekst erbij. Ja. En dan ineens krijgt het liedje nog een heel andere betekenis.
Mariska geeft een dopje rond en Kim ligt ergens op de grond. Youssef wil al weken los, waar is nou mijn sleutelbos? Tristan maakt een jointje klaar, wat een mooi intiem gebaar. Even tongen met Katrien, straks kunnen we dieren zien. Stefan wil zijn slag gaan slaan, heeft zijn mooiste kleren aan. Appie staat al niet meer stil, waarom draagt hij een zonnebril? Sonja heeft last van haar buik, even kotsen in een struik. Oscar met zijn slagroomspuit gaat niet voor maar achteruit.
Als we schrijven door dat pingpongen ding, zeg maar, we begrijpen elkaar ook wel vaak verkeerd.
En dat
denk
zijn
ik.
De leukste
en daar
dingen,
dat ja. zeg maar in het misverstand ontstaat dan ja. soms juist het liedje of zo. Dus dat is leuk aan, ja. aan hoe we werken, dat we het soort van dat werkt voor mijn gevoel ook wel goed, dat we dat er soms in het midden van twee ideeën ontstaat wat het uiteindelijk wordt of zo. Ja. Van drie ideeën of ja. soort van...
En wat dacht jij toen je het liedje terughoudde toen?
Ja, ik vond het te gek.
Ja?
Ja, ik vond het gek. En het is echt... Het refreintje is ontstaan omdat ik gewoon toen heel slecht zat met mijn toenmalige relatie. En gewoon heel depressief was. En ik werd gewoon alleen maar blij.
Van de kinderboerderij.
Ja, maar echt serieus. Ik kwam thuis en ik ging gewoon één keer per week
zo
naar,
lief.
Ja, maar echt naar de kinderboerderij. Om gewoon, ik heb daar, als je mijn foto ziet met geiten vanuit die tijd. Dat is echt heel emotioneel. Dus, en toen heb ik dat ding geschreven. En ik weet nog goed dat onze huidige manager toen bij ons was. Toen was hij nog niet onze manager. En toen liet hij wat dingen horen. En ik had gewoon alleen maar dat refreintje met een beat onder. En zij zijn er gewoon. En toen heeft Daan een heel mooi toppen, een soort duksausachtig, noem ik het altijd. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Dingen eronder gezet en is gewoon allemaal teksten. En dat, die misverstanden zijn gewoon prachtig.
Ja, dan krijgt ineens een heel liedje, krijgt ja. een hele andere betekenis.
Ja.
Marne was laatst naar de kinderboerderij en toen vroeg ik op de app, hoe was het? En toen antwoordde hij, het was heel fijn. Ik had een heel emotioneel moment met een kalf.
Ja.
En dat
ja,
is zo prachtig.
Maar dat is echt, maar dat ja. is echt, echt waar. Ik heb echt een emotioneel moment met een kalf gehad. Ja, ik
wat
heb
was,
een foto.
Wat was het moment? Waar moest je naar de slacht of zo? Of
nee.
Het
moment
mijn kalf, hier gaat in de kroket.
Het was boerderij het Geertje. Dit is trouwens helemaal te gek. Ik ga
ja, heel veel geiten. Ja, nee, ja.
Maar er waren dus ook kalven in hokken. En ik ben gewoon over het hok ingeklommen en op de grond gaan zitten. En die kalf legde zijn hoofd op mijn benen. En dat vond ik gewoon heel lief. Ja, dat vond ik echt emotioneel. Maar ja, dat is een beetje stom. Maar
dat, nee, dat kan.
Ik word gewoon heel erg geraakt door dieren.
Ja.
Ik ga niet huilen hoor. Weet je nee.
Wat? Door de hersenbloeding. Maar dat
is, ja, is je wat emotioneler.
Huilen, ja. Ja. Op hey. Hele rare momenten.
Ja. Maar heel even trouwens, want nu we het toch over hebben.
Ja.
Prinses en de geit. Nee, maar ook gewoon even de naam. Want ik heb dus nu al gehoord, jij had vroeger een geit dus.
Ja. Maar die geit, toen ik hem had, schatte ik die geit niet op waarde. Ik plaagde hem zelf altijd een beetje. Misschien dat ik daarom nu ook zo voor de geit ben. Dus ik een beetje om het goed te maken. Maar ik had een geit en paarden en honden. En, ja.
Maar waar komt de naam nou even vandaan? Want het is natuurlijk nou, niet...
Scott, ja, dit is de classic vraag, maar het is ook echt veel minder bedacht dan wat de mensen... Of dan dat je het misschien doet vermoeden. Ik had... al wel een tijdje voor mezelf ooit Prins S bedacht. Dat vond ik een leuke naam. En die had ik gewoon ergens... Ja. Ja, die had ik ergens bedacht. En ik dacht, wie weet komt het ooit van pas. Dus en we waren aan het maken. En toen zei ik, ik heb Prins S bedacht. En toen zei Marne vrij snel en de geit. En toen was eigenlijk heel intuïtief. Ja. En uiteindelijk vind ik wel dat het heel goed klopt bij wat we zijn en wat we doen. Ja. Dus het soort van de intuïtie ja. heeft...
En het klinkt goed als naam, vind ik. Ja. En ik lach me de hele tijd de scheur als ik het ergens zie staan. Ja. Dat vind ik gewoon heel... We hebben dat toen bedacht en dat staat nu gewoon ergens.
Ja, het blijft
grappig.
Gewoon een hele gekke naam. Want ja. als je dat Prinses en de Geit, ja, dan denk je van oké. Okay, je bent wel gelijk benieuwd wat zit daarachter. Want, nou, en je hebt ook geen idee wat voor muziek jullie gaan maken.
Nee. Nee. Oh ja, dat wil je niet vertellen, toch?
Ja,
België.
Ja, we stonden één keer... dat was niet in Zeeland, het was geen België.
Ja,
Hulst. Die was... Dit is Vestrock, leuk festival. En die hadden, ik weet niet of ze het nog steeds hebben, maar in ieder geval vorig jaar hadden ze, de zondag was het de familiedag. Dus overdag veel familieacts. En wij stonden soort van als eerste in die tent van de avond, gewoon weer van de reguliere programmering. Alleen voor ons speelde André het astronautje en Mega Mindy. En daar waren dus allemaal gezinnen. En die zagen, soort van niet iedereen kent ons natuurlijk. Dus die zagen, oh, André het astronautje, Mega Mindy en Prinses en de Geit.
Nou, gezellig.
Dus die hadden een soort poppen verwacht van een geit of zo. Oh, dus daar staat zo superveel, heel verwarde gezinnen.
Ja, dat snap ik. Ja,
allemaal gezinnen, allemaal papa's met kindjes op hun schouders. Ja, ja. En ik zag die...
Wel leuk, was wel alsnog
was een leuke show.
Het was alsnog heel leuk.
Die papa's die hadden al snel zoiets door van... hé, hey, wacht even, dit is helemaal een kindervoorstelling. Ja. Maar die hadden wel zoiets van... wow, dit is op zich wel vet.
Ja. Papa, wat is Mariska? Geeft een dopje rond.
Ja. Ik weet niet, ik was er niet bij die show. Dus, maar dat, misschien dat het dat is.
Ja, dat is heel grappig. Slagroomsbuit!
Ik kom meer dan alleen slagroom uit.
Ja. Ja.
Dat is heel komisch. Hey, uiteindelijk, dan breng je toch wel iets uit. Hoe gaat dat? Zoek jullie een plaatlabel? Of hoe is dat?
Ja, hoe is dat?
Nou, we hadden dus Nacht gemaakt en waren voornemend. Of tenminste, er was dus ook met eigenlijk direct de Daans en manager bij betrokken, waardoor je meteen was er meteen het plan om het ook wel bij een label te brengen. Dat Pias wilde dat toen eigenlijk meteen doen. Dus waar zitten we nog steeds bij? En die hebben dat toen uitgebracht.
Maar ze hebben nog wel eerst de clip moeten zien.
Ja, nee, want ik kan me voorstellen dat ze dan denken, oké, maar wat krijg je dan precies?
Ja, ze hadden op de tune hadden ze inderdaad niet meteen gehapt, maar toen ze de clip erbij zagen, toen waren ze om.
Ja. Dat was de clip van Nacht?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Hey, Jack Daniel's staat voor Make It Count. Wanneer was er nou eigenlijk een moment voor jullie dat jullie dachten van, nou, nu gaat het dus echt gebeuren?
Ik denk nou, niet. Noorderslachten.
Ja. Was dat het moment? Want jullie hebben Lowlands gedaan, die hebben... Wanneer is het nou echt dat je voelde van... Oké, nu wordt het echt een beetje gek.
Ja, nou, dat was toen met Noorderslag... was de eerste keer dat we meededen 2 jaar geleden. Dat was nog die online editie.
Ja. Maar je had allemaal mensen...
Want toen konden we nog niks.
Ja.
Ja. Ja, en toen waren er echt goede reacties. En toen dacht ik... Ja, volgens mij hebben we wel een klein bommetje gelegd.
Het was daarin heel raar, omdat we natuurlijk... met die Noorderslag... we hadden voordat we die Noorderslag-show deden... volgens mij... Eén of twee of drie keer gespeeld... waarvan er dan 2 seated waren, zeg maar. En toen gingen we dus die livestream van Noorderslag doen. Maar dat was dus eigenlijk pas de 4de keer of zo... dat we speelden überhaupt voor mensen.
Maar dan hebben jullie wel goed dan, denk ik... mag ik aannemen, over nagedacht... van hoe dat dan uitkomt te zien. Dan
Ja, toen hebben we er al...
Nou, goed nagedacht, wel veel overleg daarover wel.
Ja.
Toch?
We wisten wel dat
het... was ook nog een beetje houtje touwtje als je het filmpje ziet. Dus iemand dozen en zo. En het is allemaal, was wel nog allemaal een beetje...
Maar toen gebeurde er al wel heel veel dus eigenlijk.
Ja, daar kwam echt allemaal vrij snel redelijk veel reactie op. En als en daarna ook dus begon de zomer best wel vol te lopen.
Ja.
En dat was dan 2022?
22, ja.
Nee, het is nu...
Of 21.
Wacht...
21?
Nee, 22. Ah. Ja, want we hebben dit jaar en vorig... Is dat pas zo kort geleden?
Was het vorig jaar januari?
Nee, vorig jaar januari.
Ik zag ook maar live.
Ja, maar dus dat jaar daarvoor.
Ja, dat was 22.
Ja. Klopt, wow.
Hey, en dan, dat is dan januari. En dan gebeurt er natuurlijk wel iets... Heb je corona gehad? Denk je...
Nou, we kunnen...
Ja.
En dan maak jij een
enorme... Ja, toen kreeg je een keer dubbele hersenbloeding en... ik weet helemaal niks meer van die maanden.
Maar wat is er precies gebeurd?
Ik liep gewoon naast het paard en ik kreeg gewoon een dubbele hersenbloeding. En ik kreeg eerst een diep in mijn hoofd eentje. En daardoor verlamde mijn linkerkant en toen viel ik en kreeg een tweede door die val. En toen heb ik gewoon 2 maanden eerst in het Westeinde gelegen. Een week in coma. En ik heb gewoon alles opnieuw moeten leren. En dan met alles dan moet je denken wat je doet vanaf het moment dat je opstaat. Dus lopen, een glas water inschenken, alles.
Hoe was dat voor jullie om dat dan te zien? Want het is natuurlijk heel veel onduidelijk wat er dan gaat gebeuren. Ook met je, hoe je eruit komt.
Dat was heel heftig. Omdat het... in de eerste weken dat het was gebeurd. En dat in, na een paar dagen kregen we ook het bericht van de artsen dat het waarschijnlijk niet meer goed zou komen, zeg maar. Dat het
dood,
of dood was. Of nog een soort van misschien half. Dus dan ben je. En het gebeurde dus echt. We hadden één show gehad. En onze eerste zomer. Met eerste festivalzomer ingepland. En het gebeurde zo 4 weken daarvoor of zo, of 3. En nou ja, eerst ga je dus je proberen te verhouden tot het feit dat een van je beste vrienden doodgaat. Dan blijkt dat toch niet zo te zijn. En in het begin met de week zie je dat er dan dat het toch beter ging dan de artsen verwachten. En een soort van op een gegeven moment zelfs weer aanspreekbaar werd. En ja, dat is een heel raar proces, omdat je elke stap onderweg ook weer tot een andere realiteit verhoudt. Maar ik weet nog heel goed de dag dat we.
Ja, mijn ouders waren bij jou een keer, volgens mij. Ook.
Ja, dat was de dag dat ze. Marna lag toevallig in een ziekenhuis heel dicht bij mijn huis.
En ik dacht, blijf dicht bij hem.
Ja. En zijn ouders en zijn vriendin hadden toen die dag een gesprek met de arts over wat ze. Nou ja, na een paar dagen allemaal onderzoeken en scans. En toen kwamen die bij mij thuis. En die zeiden: het is niet goed, het is klaar. En toen heb ik met Marnes ouders en zijn vriendin en mijn vriendin heel hard zitten. En je nichtje heel hard zitten janken bij mij thuis. En Daan daarna meteen gebeld natuurlijk. En ook goed gejankt. En, maar goed, toen heeft dit iedereen verbaasd. En ineens.
Ja, maar je hebt een week in coma gelegen.
Ja.
Dus dan heb je die eerste week is natuurlijk sowieso de vraag of je daaruit komt.
Ja.
En dan word jij wakker. En maar wat...
Ja, daar weet ik helemaal niks meer van. Dus ik moet het aan mensen. Want ik heb wel contact met mijn verpleging van het Westeinde. En ik moet echt vragen van, maar hoe deed ik toen? Of waar had ik het over? En toen zeiden ze tegen me van, ja, het is een grap. Toen zeiden de zusters, die zeiden tegen mij, ja, je zei dat je in een band zat met een prins en een geit. Maar we dachten, oh ja, daar zal er wel weer eentje zijn.
Dat is toch vet.
Maar het is echt zo, de meeste patiënten, of een deel van de patiënten daar, die zijn niet helemaal.
Je hebt hersenschade natuurlijk.
Tuurlijk, ja, niet denk, waar heb je het over?
Komt weer, Ivan.
En ik weet ook nog dat ik op een keer opging te gingen, want ik dacht ook dat ik gewoon eruit kon lopen. Ze moesten me ook vastbinden, want ik ging anders mijn vriendin gewoon zoeken en zo. En toen, het mooie verhaal is ook, ik heb op een gegeven moment in die lijst, heb ik nog gezien, heb ik een gastenlijst gemaakt. Want ik was ervan overtuigd, nou echt 2 weken na mijn hersenbloeding, dat ik op de Grote Live Markt met Koningsnacht zou spelen, of Live Lift zou spelen.
Hij was daar helemaal.
Ik heb een gastenlijst gemaakt dat het gewoon een gratis optreden is. Dus maar ja, nee. En wat ik me kan herinneren is dat ik in het begin gewoon gelijk gezegd heb van, ga gewoon spelen dan maar zonder mij even. En ik probeerde wel weer aan te haken op een gegeven moment.
Wanneer kwam het besef dan dat je dat wat je had meegemaakt, dat het gewoon zo... Dat je het echt ineens begon
Het is nog steeds niet... Ja, het is vooral toen ik vastgebonden zat. En toen ik op een gegeven moment was ik vastgebonden af. Maar toen hadden ze me in een tent gestopt. Een tentbed. Waar ik niet uit kon. En toen was ik zo een beetje zo de rand aan het kijken waar de zwakke plekken zaten. En dat ik er weer uit kon. En ik stelde Scott ook de vraag van, kun je een mes meenemen om me los te snijden en zo. Maar het besef... Nou ja,
voor de context, hij zat dus vastgebonden omdat hij dan wilde gaan lopen.
Ja.
Maar dat... Hij was al verlamd, dus dat kon niet. Dus dan viel hij.
Dan viel hij gewoon uit de bed te pletten.
Zichzelf.
Ja. Ja. En en wat Scott ook inderdaad zei. Het is voor mij ook de hele tijd aanpassen aan een andere realiteit. Want de ene week kon ik niet eens in een balletje knijpen. En de week daarna, dan deed ik mijn vinger omhoog. En dan waren ze een feestje aan het vieren dat ik mijn vinger omhoog deed. Dus ja, het is voor mij ook heel raar om te beseffen. Ik had alleen wel een heel sterke drang... Want toen hoorde ik op een gegeven moment dat we op Lowlands zouden staan. En toen dacht ik, geen fucking hersenbloeding. Gaat mij van Lowlands weghalen. Ik speel gewoon. Ja. En toen al moet ik in een rolstoel zitten. En ik zit nog steeds met optredens. Maar dat was... Ja, de artsen zijn er nog steeds niet echt blij mee dat ik dat toen heb gedaan. Want het was...
Nou, ook niet.
Er is niks misgegaan of zo. Maar het was,
maar het was wel heel risico, snel. Er wordt natuurlijk geadviseerd om
dat
dan...
We hebben
niet...
dat wel... Nou ja, maar ja. Ik moet het... Sorry, ik wil wel... We hebben dit natuurlijk niet gedaan...
Zonder
als de artsen hadden gezegd, dat mag echt niet. Dat kan echt soort van...
Het was niet verstandig, zeiden ze.
Ja, we hebben natuurlijk nooit iets gedaan wat daar echt... Dat, en dat doen we nog... Daar luisteren we nog steeds goed naar. En waar we daar de grenzen op zoeken, komt dat echt omdat jij dat... dat ja, soort van je gewoon niet laat tegenhouden. Omdat
ik eigenwijs en koppig ben.
Hey, dan schrijven jullie ook een nummer, Zwarte Sneeuw.
Ja.
Ja.
Over dat moment van Marne.
Zwarte sneeuw dwarrelt als grijs. Wanneer kom je terug naar huis? Als de zon opkomt, straks weer op je schijnt.
Hoe was dat voor jou om dat dan te horen?
Ja, nou, toen ik het voor het eerst hoorde, toen was ik gewoon nog niet helemaal 100%. Toen liet ze me op een gegeven moment twee covers zien van de single van Sogo. En toen heb ik gewoon, ja, doe de blauwe of zo, volgens mij maar. Maar later, ja, ik weet natuurlijk helemaal niks van die tijd. Dus nee. Het is voor mij heel waardevol om te zien, ja, ik besef me natuurlijk helemaal niet hoe dat is voor jullie. En dat, ja, dat ontroert mij.
Ja.
Dat zie je.
Ja, maar het is ook echt een supermooi liedje.
Dat is heel mooi.
En even voor jou, Marne, zoveel respect. Jij hebt echt een wil van, ik weet niet wat, want je bent dus toch naar Lowlands gegaan. En je hebt dus toch opgetreden. En dat was wel een heel mooi en emotioneel moment, toch?
Ja. Het is ook te idioot om over na te denken. Want ik ben iemand, voordat ik mijn hersenbloem kreeg, ik haat het om gitaarsolo's te doen, bijvoorbeeld. En wat doe ik? Ik besluit om na mijn hersenbloeding, terwijl ik gewoon links verland was, even een gitaarsolo op het nummer, waar natuurlijk mensen naar gaan kijken, omdat ze weten dat moment daar is. Maar ja, het is wel niet zo slim als je erover nadenkt. Maar met niet zo slim heb ik niet zoveel te maken, nooit.
Hoe was dat moment voor jou, daar te staan met Lennon?
Ja, nou ja, ik weet niet zoveel meer ervan, omdat ik toen gewoon nog niet, ja, heel snel heel moe was. Ik ben nog steeds heel moe. Maar dus, ja, ik heb niet superveel emotioneel geheugen van dat moment, laat ik zo zeggen. Maar ik vond het wel vet om op Lowlands te staan met jullie. Dat vond ik het mooiste. En ik vond het vet om te zien hoe mensen op reageerden.
Ja.
Want dat is nog iets waar ik normaal in het begin kon ik helemaal niet genieten of zo van optreden. Omdat ik alleen maar bezig was met niet vallen en op een stoel blijven zitten. En om te zien dat het zo leeft onder mensen en dat ze het aan het zingen zijn en dat Scott lekker helemaal zijn ding aan het doen is en Daan, dat vind ik gewoon geweldig om te zien.
Ja.
Wat er overigens nog wel grappig was, dus dat in de eerste weken toen die klein beetje weer aanspreekbaar was, maar het kwam er nog vooral heel veel verwarrende dingen uit,
ja,
waren er allemaal van die dingetjes die op zich wel klopten. Want we hadden op een gegeven moment had geloof ik de tweede week of zo dat we op het bezoek waren.
Ja, ik weet de tijd.
Ziekenhuis. Precies. En toen had Scott een favoriete nummer van Marne opgezet. My Name Is Nobody.
Van Ennio Morricone.
Van Ennio Morricone. En toen ging Marne mij instructies geven van, joh, hier, die strijkers mogen hier wat
zwaarder. Alsof hij het aan produceren.
En daar de drums mogen wel iets meer reverb op en zo. Weet je, dat zijn dingen die normaal wel gewoon zo met z'n drieën doen. En dan geven ze mij een beetje instructies hoe de mix dan moet gaan klinken en zo. Ja. Dus dat deed hij dus ook. Dus dat klopt allemaal wel. Alleen in de context klopte dat natuurlijk nog helemaal niet.
Nee.
Dat is wel. En dan ging op een gegeven moment begon hij ineens met een. Ging hij aan een zuster ging hij een soort akkoordenschema doorgeven van 7, 9, 4, 6. Een soort akkoordenschema.
Oh, ja.
Ja.
Ja, en ik ging ook volgens mij ook, dat was Scott op mijn kamer, dat weet ik ook niet meer. Dan heb ik van Scott gehoord dat ik ook in één keer, dat ik heel moe was. En ik wilde de hele tijd slapen. En dat ik op een gegeven moment zei van, ja mensen, de scène is voorbij, we gaan afronden. Scott die gaat naar huis. Ja. Tegen een denkbeeldige mens, toch? Dat zei ik toch zo.
Niet de scène, maar wel iets. Ja.
Zoiets. Ja. Iets, dus ik had gewoon dementieproblemen.
Een paar keer air-gitaar gespeeld ook.
Hoe gaat het nu?
Nou ja, het vind ik heel moeilijk om. Het gaat wel goed vergeleken waar ik ben geweest. Maar ik ben nog steeds heel erg moe en ik krijg bijvoorbeeld volgende week een scootmobiel. Dus ik heb nog heel veel last van dingen. Maar als ik zie waar ik vandaan kom, ja, gaat het geweldig. Maar ja, ik speel niet meer AC/DC of zo op mijn gitaar. Dat vind ik een beetje kut altijd.
Nee, gewoon zitten. Maar en jullie hebben, wat ik al zeg, jullie hebben niet druk genoeg. Vorig jaar is natuurlijk jullie album uitgekomen. Jullie zitten nu druk in de theatertour nog van Let's Talk About Sex. Die loopt nog, toch?
Ja, klopt.
Tot 15 december?
Ja, zoiets.
Ja, ja. Zoiets, ja.
En de clubtour ook nog tot ongeveer dan.
Ja, ja.
En wat, hoe staat het dan met de plannen? Want dat eigenlijk, zo zeg je al van, hè, bij Rood Staan Hard Gaan, dat is eigenlijk waar ook heel veel nummers die al heel lang op de plank lagen.
Ja.
Hoe zit het dan met nu nieuwe liedjes? En hier heb je Goochelaar uit natuurlijk, het nieuwe single.
Ja.
Als ik kon toveren, kwam alles voor elkaar. Maar dat kan ik niet, ik ben een goochelaar.
Hoe heb je dan een idee voor een nieuwe plaat?
We zijn al
een redelijk af bijna toch? Ja.
We zijn al wel een redelijk eind. Ja. Dus dat is wel de bedoeling dat over een tijdje gaat komen.
Over een tijdje? Dus nog niet...
We mikken op ergens de eerste maanden van volgend jaar, zeg maar.
Okay. Je hebt een primeur, Dan.
Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Want is dan, als we dan luisteren naar Goochelaar, is dat een beetje een idee van welke kant jullie op gaan met de plaat?
Ja, in hoeverre kan je...
Ja, dat is wel moeilijk. Eurotrends bijna.
Is er een tune die aanduidt welke... Dat is een beetje...
Nee, dat dus.
En ik denk dat wel blijft. We doen wat we vet vinden. En ik vind het wel weer een volgende stap in wat we doen en wat we zijn. Ik weet niet of andere mensen dat ook vinden. Maar ik denk dat we steeds beter worden in... Het is moeilijk om het in taal te vatten, maar dat we gewoon steeds dichter bij wat we nou eigenlijk willen. Of wat het nou ons ding is. Of onze soort muziek. En ik kan dat ook niet uitleggen. Of ik weet ook niet wat dat is. Maar ik voel wel dat we daarin wat we maken. Dat ontwikkelt. En dat we daar. Ik vind dat vet.
Ja, ik vind het ook heel leuk. Want inderdaad, als je dan luistert naar jullie, denk je: wie zijn jullie fans? Jullie noemen jullie fans de geiten.
Ja, geiten. Hoe, de geitenfamilie.
Hoe zou je jullie fans omschrijven?
Ja, heel
dat,
lief.
Ja, we hebben, nou, echt. Ja, dat is echt zo. En wat heel vet...
Heel divers sowieso.
Ja, leeftijd is heel... Er staan elke show wel. En inderdaad een aantal ouders. Of ouders met kids en jongeren. En ook veertigers. Dat, qua leeftijd schiet het sowieso echt alle kanten op.
Vijftigers in blote bast.
Ja.
Tweede leven, een soort van,
en
bijna.
Wat ik echt heel vet vind daaraan is dat het dus dan volgens mij wel vaak lukt om bij shows... dat die mensen wel gewoon echt met z'n allen dat feestje willen vieren. En even met z'n allen daar springen en zijn en even vergeten. Ja. Dat is wel echt... Ik vind dat heel, heel cool.
Ja.
En ik denk dat al onze fans dat ook... veel van onze fans dat ook willen... En daar dus ook heel... Ja, iedereen mag daarbij zijn of zo.
Jullie zeggen zelf ook, jullie staan voor vrijheid. Is dat dan ook iets wat jullie terugzien in je publiek? Is dat dan juist mooi? Zo'n gemêleerd gezelschap, iedereen met één doel gewoon...
Even... We staan voor vrijheid.
Ja, vrijheid zag ik er gelezen op jullie. Ja, jullie hebben
het ik denk dat klopt. We soort van, het is wel, ook. Ja. We doen gewoon wat.
Ja, ik heb het gelezen, hè? Ik heb het voorbereid.
Nee, dat, het klopt.
Vrijheid, blijheid.
Ja,
er komt wel bokjes af. Ja, bokjes af zeker pinken.
Nou ja, het klopt wel. Meerdere dingen eigenlijk.
Gewoon in de context dat we echt doen wat we vet vinden. En zeker die shows is ultiem... Het ultieme vrijheid, dat klopt helemaal. Ik snap je vraag wel. Ik denk dat dat ook wel... Ik hoop dat dat in ieder geval voelbaar is tijdens shows. En volgens mij gaan de mensen daar erg in mee. En inderdaad even niet nadenken over hoe je eruit ziet of zo. En dat soort dingen.
Ja.
Of hoe je aan het dansen bent. Je moet, als je danst, moet je gewoon gaan, toch?
Ja.
Dat is het lekkerste.
En dansen kan jij heel goed, Scott. Ik denk dat echt altijd te genieten, jongen, als jij op het podium staat.
En vrijheid in de zin van tracks. Denk inderdaad dat wij... Inderdaad, je zou op ons album op Rosa stond een dubstep. Er was een dubstep? Rosa Hardgaans dubstep. Er zit, kan je niet maken, is weer wat harder. Er zit ook techno. Dus... Normaal, als ik dat had gezegd tegen iemand uit de platenindustrie... nee, je moet wel op dezelfde stijl houden en zo. Nee, dat doen wij dus niet. Dus daarin is dat vrijheid misschien.
Ja.
Het is voor mij eigenlijk altijd een valkuil geweest. Omdat ik altijd...
Om je te laten beperken.
Ik in die hemden was het altijd... we zitten nu in deze tijd. En de radio's spelen nu dit. En dan moet het weer dat zijn. En voor mij was het altijd een valkuil dat ik... Ik vond alles leuk, dus ik ging alle kanten op. Ja. En nu valt dat gewoon op zijn plek. Met de sound en met wat het moet zijn.
Ja.
Dus ja.
Dankjewel, jongens. Ik kijk er naar uit nog meer van jullie te horen en te gaan zien.
Leuk, leuk dat we er mochten zijn.
Ja, ja, heel graag. Ik vind het echt onwijs tof hoe jullie op jullie eigen manier jullie eigen plek hebben weten te vinden in deze gekke muziekwereld. Voordat we gaan afsluiten, dit podcast heet Backstage.
Ja.
Hebben jullie nog... Jullie hebben natuurlijk begonnen in een hele kleine, wat je al zei, in Den Haag. Dat was daar een hele kleine
tip. Snister, in de Gray Space.
In Gray Space. Ja. En nu doen jullie grote, hele grote shows van Noorderslag, Lowlands, nou, noem maar op. Hebben jullie nog een leuke backstage?
Nou, er is één verhaal uit Ede.
Oh ja.
Toen speelden we in een oude Spar. Dit was echt een van de eerste shows die we deden. Het was een soort op locatie in een oude Spar. En... Nou ja, vertel. Het gaat over jou. Jij moet het echt.
Je
hebt het erover gewoon over een winkel. Dus.
Hij was helemaal leeg gehaald.
Helemaal leeg. En daar is een soort van cultureel jongere ding.
Echt leuk. Heel leuk.
Ja, daar hadden ze een soort festivalletje gemaakt. En ze hadden daar één wc voor de bezoekers en voor de artiesten. Gewoon bij ons boven tegenover de kleedkamer. Voor mij is het eigenlijk al een beetje een traditie dat ik voor de show toch wel even goed wil gaan zitten. Het speelt gewoon een stuk vrijer. En ik kijk zo...
Angstpoepjes.
Ja.
Zenuwpoepjes.
En ik kijk en dan zie je echt zo langs de kleedkamer... echt zo'n Efteling rij van mensen voor die ene wc.
Oh nee.
Ja, dat gaat hem toch niet worden. Ik ben er nog even in gaan staan en op een gegeven moment stond ik in de wc... en ik hoorde al die mensen op de gang. Ik dacht van, dit wordt hem niet. Ik heb een wc-rolletje gepakt. Ben ik 20 minuutjes voor tijd gewoon de wijk even ingelopen... heb ik aan de overkant van de school ben ik daarnaast even gaan zitten, gewoon in de bosjes.
Nee.
Met een rolletje. En er kwam nog een man voorbij, maar toen was zijn hond aan het uitlaten. Maar dat voelde wel echt als een bevrijding. Toen dacht ik van, jongens, nu zijn we er klaar
Rockstar
voor.
Rockstar Life.
Ja.
Maar heb je gescheten op het schoolplein?
Ja.
Niet.
Nee, in de bosjes.
Ja, kinderen.
Niet. In de bosjes.
Ja, wel de bosjes.
Pap, ik heb hondenpoep op mijn schoen. Ja, dat is toch iets anders?
Ja, er ligt er zo'n beetje zo'n dot wc-papier naast. Ja, als er wc-papier naast ligt, eventueel. Wel bosjes inderdaad op een schoolplein.
Maar dat is nu wel veranderd sinds die...
Nu hebben we meestal wel een betere toilet.
Laat wel op jullie rijder, hebben een goede wc. Ja, doen we want die moet toch nog wel eens eventjes.
Of een goede wijk.
Ja, mooi verhaal.
Het speelt veel lekkerder, toch?
Gewoon. Ik heb ook wel van, het is toch vaak de zenuwen die even in je darmen zitten. Dat is wel, ik heb dat ook hoor.
Ja, goed, lieve luisteraars. Dan weet je het vast, dat jullie, als jullie podium op gaan, altijd even kakken.
Ja,
zeker. Ja, sowieso.
Ik heb een cadeautje voor jullie.
Een cadeautje?
Kijk.
Dankjewel.
Met de naam erop zelfs. Kijk.
Ja.
Dat is vet.
Dankjewel. Echt super. Wauw.
Alsjeblieft. En jullie bedankt dat jullie hier waren, jongens. Ik vond het echt
super gezellig.
Tot de volgende, jongens.
Thanks. Tot de volgende keer.
Tot in Den Haag.
Wat te gek dit, zeg.
Lekker, man.